Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website petersteffens.nl. Peter Steffens, aan elkaar geschreven, .nl.
Dat was vroeger makkelijker, hè? Heer Jezus sprak gewoon bij het meer en gebruikte het water als geluidsspiegel. Als je met een bootje op het meer van Galilea bent, ja, en je praat daar, zelfs als je gewoon net zo hard praat als ik nu praat, aan de wal kan je dat overal horen. Dat is heel bijzonder eigenlijk. De ligging, degene die daar geweest zijn, die zullen dat kunnen bevestigen. Dat is leuk. Je kan vissers op het meer gewoon met elkaar horen praten. Ja? En daar maakte de Heer Jezus gebruik van. Als hij onderwijs gaf, dan ging hij met een bootje iets van de kant. En dan kon iedereen horen wat hij zei. Leuk, hè? Maar we gaan met de tijd mee. We hebben een microfoon. Maar we gaan wel terug naar de dingen van de Bijbel en van dat woord van God. En dat is eigenlijk zo mooi om te zien hoe actueel de Bijbel nog steeds is. Ik vind het zo'n groot wonder dat we dat zien. En hoe uniek het woord van God is en hoe we hem mogen leren kennen. Ik weet niet of het de eerste keer geweest is, maar op een van de avonden die we gehad hebben, heb ik iets gezegd over het Onze Vader. Ik ga niet helemaal het Onze Vader behandelen, maar ik wilde wel iets uithalen vanavond en zal daar vooral iets over zeggen. Het valt namelijk op dat er in vers 6 en Matthäus 6 vers 10 staat: uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. En in vers 13b staat: want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wat opvalt is dat tot twee keer aan toe gesproken wordt over het koninkrijk. Nou, als in één gebed dat twee keer dat koninkrijk naar voren komt, dan zal dat toch wel belangrijk zijn. En ik denk dat het heel erg belangrijk is. Als we kijken naar de laatste 40 dagen dat de Heer Jezus op aarde was, dat was na zijn opstanding, heeft hij nog 40 dagen met zijn discipelen doorgebracht. En we lezen in het boek Handelingen wat ze gedaan hebben. Hij heeft 40 dagen lang onderwijs gegeven. Waarover? Over het koninkrijk. Dan moet dat koninkrijk wel heel erg belangrijk zijn. En toch hoor ik vaak heel weinig praten over dat koninkrijk. Maar als ik kijk naar de gelijkenissen bijvoorbeeld, hoe vaak gaat het niet over een koning en over dienstknechten? Hoe vaak gaat het niet over een feestmaal? Zelfs de woorden die soms gebruikt worden, dat mensen uitgenodigd worden, worden als genodigden of geroepenen. Dan wordt er in het Grieks vaak een woord gebruikt van iemand die geroepen wordt tot een speciaal feestmaal. Nee, dat was vaak een koninklijk maal of een bruiloftsmaal. In de vertaling komt dat helaas niet naar voren. Maar het Grieks heeft verschillende woorden voor geroepenen. En een van die woorden geeft nou juist aan dat je geroepen bent tot een feestmaal. Zou dat niet dat feestmaal zijn waar Jesaja 25 over spreekt op de berg Sion? Dat er een feestmaal ooit zal komen van vette spijzen en belegen wijnen. Een geweldig maal wat de eeuwige gaat aanrichten ooit. Want u mag van mij aannemen dat wat we lezen in het Nieuwe Testament, dat het allemaal staat of is gebaseerd op de basis van wat de Joden kenden vanuit de Joodse Bijbel. En het onderwijs van de Heer Jezus was in die zin niets nieuws. Hij kwam alleen maar om te vervullen datgene waar de profeten over gesproken hadden. En ik heb het vaker benadrukt, te veel hebben christenen Jezus wel willen hebben, maar dat er een volk en een land bij hoort, dat is te ingewikkeld. Maar u weet het, Jezus is niet los verkrijgbaar. En ook dat koninkrijk, als we iets willen leren over het gebed, over die relatie met God, is het belangrijk dat we iets gaan begrijpen over dat koninkrijk. Nou, daar zou ik een hele cursus over kunnen geven, alleen over dat onderwerp. Daar hebben we de tijd nu niet voor, misschien iets voor volgend jaar. Maar ik wil er toch een aantal dingen uithalen. Allereerst iets over ons als mensen en hoe het allemaal geweest is en hoe de Heere God het bedoeld heeft. Als we kijken in Genesis, helemaal in het begin, als de Heere God de mens gemaakt heeft, dan wordt de mens gezag gegeven, we lezen in Genesis 1 vers 26, zelfs over de vissen der zee, het gevogelte des hemels, over het vee, over de gehele aarde, over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. De mens, de eerste mens, had gezag zelfs over de natuur. Een vraag die mij vaak gesteld wordt is, als er nou echt een God bestaat, hoe kan het dan dat er gewoon een chaos op aarde is? Hoe kan het dan dat dieren elkaar opeten en vernietigen? En ik vind dat een zeer goede vraag. Maar ik geloof dat de Bijbel het antwoord geeft op die vraag. En de Bijbel laat ook zien waar de schuld ligt. En die schuld ligt niet bij de Heere God, maar die schuld ligt bij de mens. De Heere God heeft van oorsprong het plan gehad om de mens te betrekken in zijn plan en werk. Om het niet alleen te doen. Joden beseffen heel goed dat je als Jood eigenlijk een soort partner van God bent. En dat de Heere God het niet alleen kan. Daarvoor heeft hij Israël uitgekozen en later zijn de volkeren daarbij gekomen. Helaas is ook Israël voor een deel, niet heel Israël, maar voor een deel ongehoorzaam geworden. Maar laten ook al die mensen die gelovigen zijn uit de volken zich maar niet beroemen tegen de oorspronkelijke takken. Want als de eeuwige die niet gespaard heeft, zou die dat dan wel doen met de takken van de wilde olijf. Ook daar moeten we maar goed over nadenken. Maar wat we zien is dat van het begin af aan de mens gezag gegeven is. En dat gezag gaat zo ver dat het zelfs is over de natuur. Over de gehele aarde, over de vogels in de lucht staat er, over de vissen in de zee, had de mens gezag. Maar door de zondeval is die relatie met de Heere God gebroken. En daardoor zijn we ons gezag kwijtgeraakt. Dat komt namelijk omdat de mens dat gezag niet van zichzelf heeft, maar dat het gezag is wat we ontvangen van de Heere God. Zoals een politieagent niet uit zichzelf gezag heeft, maar dat heeft hij doordat hem dat gegeven wordt namens de staat der Nederlanden, of hoe dat in elkaar zit, wettelijk precies weet ik dat niet, maar u weet wel, als een politieagent u aanhoudt, dat je maar beter kunt luisteren. Ja? En hij heeft gezag om een bon te schrijven. Is die meneer dan anders? Nee hoor, hij is net als u naakt geboren. Er is helemaal geen verschil tussen hem en tussen u, behalve één ding. Hij heeft gezag gekregen. En hij maakt daar gebruik van. Maar als zo iemand ontslagen wordt doordat iets niet goed gaat of misgaat, dan is hij dat gezag kwijt. Ondanks dat hij dat gebruikt heeft. Nou, zo is het met de mens ook. Toen onze relatie met de Heere God goed was, hadden wij dat gezag. Zelfs over de natuur. Maar door die relatie gebroken is, zijn we ook dat gezag kwijtgeraakt. En als we nou de Bijbel verder lezen, dan zien we in de eerste plaats dat er profetieën zijn over een Messias die gaat komen, die uiteindelijk voort gaat komen uit de stam Juda, geboren zal worden in Bethlehem. Maar wat we ook zien is dat er profetieën zijn die spreken over het feit dat die Messias gaat regeren en dat er een koninkrijk gaat komen. En wat zijn kenmerken van het koninkrijk? Onder andere dat er weer gezag is over de natuur. Dat een baby kan spelen met een slang. Dat de leeuwen en de andere wilde dieren weer stro zullen eten, zoals het oorspronkelijk geweest is. Dat is onvoorstelbaar. En er wordt heel weinig over gesproken, over dat koninkrijk. Dat komt ten eerste doordat heel veel christenen alleen maar met het Nieuwe Testament bezig zijn. En van dat Nieuwe Testament is er eigenlijk maar één boek wat heel duidelijk over die periode spreekt. En dat is het boek Openbaring. En het waren nou net de kerkhervormers die met dat laatste Bijbelboek zo moeite hadden. En dan zie je dat er in veel kerken heel weinig aandacht is geweest voor deze dingen. En als je dat niet begrijpt wat de context is van de Bijbel en wat het doel is van de Messias, dat de Messias komt, niet alleen om mensen te redden, dat is gewoon stapje 1, een stukje fundament, maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is heerschappij. En als we deze avonden over gebed hebben, en ik heb het al eerder uitgelegd, we hebben deze avonden niet over van hoe kan ik mooi leren bidden en het allemaal netjes leren zeggen. Maar het gaat erom dat we gaan beseffen wat het uiteindelijke doel van gebed is. Gebed heeft daarmee te maken dat als wij opnieuw geboren zijn, als wij schepping en Gods geworden zijn, gerechtvaardigd door het geloof en gereinigd door het bloed wat de Heer Jezus vergoten heeft, dan worden wij geplaatst in dat koninkrijk. De Heer Jezus heeft steeds gesproken over dat koninkrijk en vertelt, ja, dat koninkrijk is nabij. Nou, ik wil daar wel iets over zeggen. Als je kijkt in het boek Daniël, dan lezen we daar in hoofdstuk 2... Even kijken. Het is een lang verhaal. Het is de droom die Nebukadnezar gehad heeft en die Daniël uitlegt. Als u het verhaal niet kent, is het zeker de moeite waard om dat te lezen. Maar dan wordt er gesproken over een periode dat er koningen zullen zijn in vers 44... En dan wordt er gezegd, maar in de dagen van die koningen, het gaat over aardse koninkrijken, over aardse heerschappij. In de dagen van die koningen, Daniël 2 vers 44, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dat is heel bijzonder wat we hier lezen. Want in die droom krijgt Nebukadnezar eigenlijk in vogelvlucht de grootste en belangrijkste koninkrijken van de aarde te zien. En voor het grootste deel is dat gebeurd. Maar we zien ook dat het laatste koninkrijk wat er geweest is, dat er een stuk herstel gaat komen. Nou, dat is weer een heel ander onderwerp, de eschatologie, de leer der laatste dingen. Daar gaat het me nu niet om. Maar wat we zien is dat in de tijd van dat herstelde koninkrijk er opeens een ander koninkrijk gaat komen. En dat is een eeuwig koninkrijk. Een koninkrijk dat niet lijkt op die eerdere koninkrijken en dat niet meer overgaat op een ander koninkrijk. Dat is belangrijk om dat te zien. In Daniël 7 vers 24 wordt ook over dat koninkrijk gesproken. Eerst over dat laatste aardse koninkrijk wat er zal zijn. De 10 horens wordt in vers 24 over gesproken. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. Daniël 7, vers 24. En na hen zal een ander opstaan. Die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En tegen de heiligen des Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dat laatste is een Hebreeuwse manier van spreken over 3,5 jaar. Een periode van 3,5 jaar. Maar er wordt gesproken over iemand die gaat komen. Die, ook als we de andere profetieën daarmee vergelijken, vreselijke woorden tegen God zal spreken. Geen ontzag zal hebben voor God en voor alles wat heilig is. En hij zal de tijden veranderen. Alle landen in de wereld hebben toch een soort week zoals wij die ook hebben. Er is al een beetje aan geknabbeld. Het is niet meer 6 dagen werken en de 7e dag rusten. De meeste landen, nog niet overal, maar in veel landen wordt 5 dagen gewerkt. Israël is het nog gewoon zoals het was. Op zondag gaat gewoon iedereen naar school en naar zijn werk. Ja, dat is de eerste dag van de week. En dat is gewoon de werkdag. Ja. En op de 7e dag is de rustdag. Gewoon zoals de Heere God dat heeft ingesteld. Maar die 7-daagse week, 6 dagen werken en een rustdag, is iets wat de Heere God heeft ingesteld volgens de Bijbel. En al die volken die atheïstisch zijn, hebben toch een 7-daagse week. Dat is apart, hè? Maar het doet herinneren aan de Bijbel en aan de God van de Bijbel. Je ziet dat ze nu al één verandering hebben aangebracht in Nederland. En dat is dat de week tegenwoordig op maandag begint en niet meer op zondag. Dat is al een kleine verandering. En zo worden we langzamerhand in ons denken steeds door kleine dingetjes te verschuiven. Maar straks zal er iemand komen, ik weet niet op wat voor manier, maar die zal breken, geloof ik, met alles wat met de Bijbel te maken heeft. Alles zal ondersteboven gekeerd worden. Zodat er geen enkele verbinding meer is met wat de Heere God heeft ingesteld, wat heilig is voor hem. En het andere is dat de wetten veranderd zullen worden. Een van de kenmerken van de tijd van het einde. In het Grieks wordt er een speciaal woord voor gebruikt. Anomia. Wetteloosheid wordt meestal het vertaalde woord in uw Bijbel. Anomia betekent eigenlijk dat je niet meer die nomos, die wet die de Heere God gesteld heeft, dat je die houdt. De wet van de Heere God, die heeft een aantal dingen die heel duidelijk zijn. Ook ten aanzien van verhoudingen tussen mannen en vrouwen, ten aanzien van het huwelijk en gemeenschap. We zien dat ook daar al dingen aan veranderen en we afwijken van wat er in de Bijbel is ingesteld. En ook dit is denk ik alleen nog maar het begin. Ik weet dat in de 70e jaren David Wilkerson een visioen gehad heeft over de tijden die zouden komen. En hij schreef daarin dat er een tijd zou komen dat mannen met mannen zouden gaan huwen. In Nederland wilden ze het boek niet uitgeven, want ze zeiden, dit is zo fantastisch, dat kan nooit een visioen of een woord van God zijn, want dat zal nooit gebeuren. En zeker in het christelijke Nederland zullen wij nooit meemaken dat mannen met mannen zullen huwen. Nu is het bij wet toegestaan in ons land. Zeg nooit, nooit. En wie weet wat er nog voor ons in petto is. Maar wat we lezen is, als we doorlezen, dat deze persoon wat hij doet, zijn macht is beperkt. Hij zal eerst zorgen, als we alle teksten naast elkaar leggen, voor een periode waarin er wereldvrede zal zijn. Een periode die ook 3,5 jaar zal duren. Maar ook een tijd van 3,5 jaar waarin er verdrukking zal zijn. Maar dan uiteindelijk in vers 26 staat er, dan zal de vierschaar zich neerzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. We lezen ook daarover weer in dat laatste boek van de Bijbel, in Openbaring. Waar de Heer Jezus hem zal doden door de adem van zijn mond. Het zwaard wat uit zijn mond uitgaat, daarmee zal hij hem doden. En dan staat er in vers 27, en het koningschap en de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Weer zien we hier dat er gesproken wordt over een ander koningschap wat dan uiteindelijk gaat komen na deze leider. Het is niet het einde van de wereld waar sommige mensen bang voor zijn. Nee, het is pas het begin van een nieuwe wereld die gaat komen. Eerst een periode van 1000 jaar en daarna gaat de Heere God ook de hemel en de aarde vernieuwen. En dat koningschap is een eeuwig koningschap. Nou, het is belangrijk om al die teksten die daarover gaan, om die te gaan lezen. En als u daar meer van wil weten, ik zou u willen vragen, ga Daniël 11 en Daniël 12 eens lezen. U zult zien dat er steeds over deze dingen gesproken wordt. U zult zien dat deze leider die uiteindelijk komt, dat hij zich in Jeruzalem zal neerzetten. En dat er een gruwel zal worden opgericht. Het woord gruwel wat er staat in het Hebreeuws is een woord wat onder andere gebruikt wordt voor een afgod. We hebben al twee keer in de geschiedenis gezien dat er leiders zijn geweest die de tempel ontheiligd hebben en een afgod in de tempel neergezet hebben. Zoals Antiochus Epiphanes die notabene de Griekse god Zeus in de tempel neerzette en die God zijn eigen gezicht gaf om daarmee zichzelf tot God te verheffen. En er werden varkens geofferd in de tempel. We zijn net in de periode rond het Chanukka-feest. Het Chanukka-feest is een van de Joodse feesten dat eigenlijk helemaal gaat over het feit dat Joden de tempel weer opnieuw wilden reinigen van de afgoderij die er was in de tempel. Maar we hebben in de geschiedenis al gezien dat er gruwels zijn geweest en dat de verwoesting is besloten vanuit Jeruzalem. Juist voor het volk van God, juist voor degene die hem diende. Maar het zijn nog maar de schaduwvervullingen. De uiteindelijke vervulling moet nog komen. En het is belangrijk om dat te beseffen. Maar wat zo mooi is, is dat er dan staat dat in die tijd dat het allemaal gebeurt, in 11 vers 32... dat het volk dat zijn God kent, sterk zal zijn en daden zal doen. Dat is zo mooi om dat te zien. En we zien in Daniël 12, als de Heere God uiteindelijk tegen Daniël zegt, want die wil weten waarop gaat dit allemaal uitlopen. En dan zegt de Heere God, Daniël, deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Dan heeft het Grieks en het Hebreeuws verschillende woorden voor eindtijd. Volgens de Hebreeënbrief, toen de Hebreeënbrief geschreven werd, staat er al dat zij in de eindtijd leven. Dus de eindtijd is 2000 jaar geleden al begonnen. Ja? Maar zowel het Grieks als het Hebreeuws hebben nog een ander woord wat aangeeft het einde van de eindtijd. Het Griekse woordje telos en het Hebreeuwse woordje kets. Kets hayamim. Je zou kunnen vergelijken, de eindtijd is een lang potlood en dat laatste stukje waar het puntje aan zit, wat opeens zich gaat toespitsen. Dat woord kit in het Hebreeuws betekent eigenlijk letterlijk iets wat naar een punt gaat toelopen. En sommige van die dingen in het boek Daniël zijn verzegeld totdat die periode ook werkelijk aanbreekt. Daarom zou ik ook zeggen, wees voorzichtig. Sommige mensen die schrijven meteen als er iets gebeurt in het Midden-Oosten of in de wereld, meteen weer een nieuw boekje, hoe dat allemaal vervuld wordt. Ik denk dat we dicht op die grens zitten. Maar ik geloof niet dat alle zegels al verbroken zijn. Laten we ook heel voorzichtig zijn en elkaar niet bestrijden met allerlei eindtijdleringen. Maar wat we lezen is dat er dan in vers 10 staat, velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Sommige mensen zijn zo bang voor de tijden die allemaal gaan komen. Maar de Bijbel laat zien dat het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en zal daden doen. En de verstandigen zullen de dingen van de Heere God verstaan. En ik geloof dat het belangrijk is dat we wijs worden. En dat we ons vullen met de wijsheid die van boven komt. Niet met de menselijke wijsheid. Het Grieks heeft ook verschillende woorden voor wijsheid. De Bijbel gebruikt 3 verschillende woorden. En als er over die wijsheid gesproken wordt die van God komt, dan wordt niet dat gewone woord gebruikt wat we allemaal wel kennen. De Sophia, de wijsheid die je krijgt door veel te studeren of door ervaring. Nee, er is een wijsheid die van de Heere God komt. En die wijsheid kun je alleen ontvangen door Gods woord te lezen, het te leven en door veel tijd in gebed te hebben. En gemeenschap der heiligen is ook ontzettend belangrijk. Heer God heeft nooit gewild dat we alleen zijn, maar dat we een onderdeel zijn van een lichaam van Hem. Zorg dat u een gemeente hebt, dat u een thuis hebt. En de volmaakte gemeente bestaat niet, u weet het. Zo gauw u er binnenkomt, is hij namelijk niet volmaakt meer. Maar dat koninkrijk, heel veel mensen denken, ja, maar dat is een geestelijk koninkrijk. Als straks de Heer Jezus gaat komen. Als u alle profetieën gaat lezen, ga Jesaja maar eens lezen. En een van de dingen die gelezen wordt in veel kerken, denk ik, in deze maand, is Jesaja 9. In vers 6, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Velen van u kennen die woorden bijna uit hun hoofd, ja, omdat u het jaar in, jaar uit gehoord hebt. Maar weet u wat het betekent? Want er staat er in vers 7, groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Mijn vraag is, waar is die troon van David? Is die op aarde of is die in de hemel? In Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem of het aardse Jeruzalem? Aardse Jeruzalem. De Bijbel spreekt dus, ja, het is belangrijk om dat heel goed te analyseren wat hier staat. De Bijbel spreekt dus over een eindeloze vrede op de troon van David en zijn koninkrijk. Dat hij sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En de ijver van de eeuwige, van de machtige legerscharen zal het doen. Dat is een profetie over de Messias. En wat wordt er gezegd? De Messias zal plaatsnemen op de troon van David. En van daaruit regeren. En van daaruit gaat er een eeuwige vrede ontstaan. Oh, maar ik dacht dat het alleen maar geestelijk was. Ja, helaas zijn heel veel kerken vanaf de vierde eeuw al dit soort profetieën gaan vergeestelijken. En heel vaak wordt alles wat over Israël gaat dan op de kerk natuurlijk toegepast. Maar alleen als het de zegeningen zijn. Niet als het de vloek is natuurlijk. Dan is het voor het oude Israël. Maar u zult natuurlijk tegen mij zeggen, ja, maar dat is allemaal Oud Testament. Nou, ik ben niet voor één gat te vangen. Gaat u maar met me mee naar Lucas, hoofdstuk 1. Dat is het Nieuwe Testament. Daar spreekt de engel tegen Maria. Weer zo'n gedeelte, wat deze maand misschien wel weer ergens voorgelezen gaat worden. Ik hoop dat u na vandaag gaat begrijpen wat het werkelijk betekent. In vers 30, Lucas 1 vers 30. En de engel zei tot haar, wees niet bevreesd Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. En waarom die Jezus moet heten wordt in het Matthäus-evangelie uitgelegd. Jezus betekent namelijk, hij verlost. God verlost, Yahweh verlost. En in Matthäus wordt er uitgelegd, hij moet Jezus heten, want hij zal hen van hun zonde verlossen. Dat heeft alleen maar zin als je de naam Jezus terugvertaalt naar het Hebreeuws. Want dat betekent de naam Yeshua. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Ik weet niet of u weet wat dat betekent, want die term zoon des Allerhoogsten betekent eigenlijk dat hij als God is. Dat is wat. En er zijn veel Bijbelgedeelten die heel duidelijk laten zien dat die Messias goddelijk is. Hij wordt genoemd, hebben we gelezen in Jesaja 9 vers 6, sterke God, eeuwige Vader. Allemaal woorden die normaal voor de Heere God gebruikt worden. En dat klopt, want we lezen in het Nieuwe Testament dat die volheid God in hem woonde. Dat de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Er zijn groeperingen, waaronder de Jehova's getuigen, die ontkennen die goddelijkheid van Christus. En juist dit is zo ontzettend belangrijk en zo aanwezig in de Bijbel. Het is ook iets wat veel Joden zullen proberen te ontkennen. En dan staat er in het Nieuwe Testament dus in vers 32, deze zal groot zijn, zoon des Allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Wist u dat dat gezegd is over de Heer Jezus? De Heere God belooft hem de troon van zijn vader David. Heette zijn vader dan David? Nou, dat is ook weer een typische manier van spreken, wat in het Hebreeuws heel normaal is. Zoon van betekent ook afstammeling van hetzelfde geslacht zijn, van hetzelfde soort zijn. En dat is wat hier bedoeld wordt. Want de Heer Jezus stamt van David af. Maar hier wordt beloofd dat hij de troon van David zou krijgen. En mijn vraag aan u is, waar in het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus dit vervuld? Het is erg stil vanavond. En het is ook logisch dat u stil bent, want het is namelijk niet vervuld. De Heer Jezus heeft nooit plaatsgenomen op de troon van David. Want ik vraag het nog een keer, waar is de troon van David, in de hemel of op aarde? Op aarde. Nou zijn er twee mogelijkheden, denk ik. Of de Heere God is gewoon van plan veranderd en hij dacht van, nou ja, laat ik het toch maar niet zo doen, ik ga over naar plan B. Of het is nog niet gebeurd en het ligt nog in de toekomst. Maar dat betekent dus dat de Messias ooit plaats moet gaan nemen op de troon van David. Dat was ook precies wat de discipelen verwachtten, want ze kenden de Bijbel echt wel goed hoor. Ze begrepen niet alles, maar ze kenden de belofte wel. En zij hadden ook verwacht dat de Heer Jezus op de troon van David zou plaatsnemen en die varkensetende Romeinen het land uit zou sturen. Weg met die zwijnerij. Maar het gebeurde niet. Omdat zij een aantal dingen nog niet begrepen hadden. Maar heel veel christenen denken dat ze het allemaal wel begrijpen, maar ze begrijpen het ook niet. Omdat zij allemaal wel zicht hebben op dat verlossingsverhaal en dat geestelijke koninkrijk. En Joden hebben zicht op dat stoffelijke koninkrijk. Maar als u de Bijbel goed leest, dan ontdekt u dat ze allebei gelijk hebben. Dat het niet of-of is, maar het is en-en. Er is zowel een stoffelijk koninkrijk als een geestelijk koninkrijk. En het wordt tijd dat we dat weer gaan begrijpen. Om dat koninkrijk plaats te laten vinden, betekent dat ook dat er dan weer een Joodse aanwezigheid moet zijn in het land Israël. En is het niet bijzonder dat in de eeuw waarin wij allemaal geboren zijn, die terugkeer van Joden naar het land is begonnen. Dat is niet toevallig, lieve mensen. Dat is niet een hobby van Zionisten. Het is iets wat de Heere God voorzegd heeft, al in de Tora. Daar lezen we al. Jullie zullen verstrooid worden over alle landen van de wereld, maar ik ga jullie weer terugbrengen. Oh, maar zullen sommige mensen zeggen, ja, maar die terugkeer heeft plaatsgevonden na de Babylonische ballingschap. Dan moet ik u teleurstellen. In de tijd van Jezus woonde maar 20% van de Joden in het beloofde land. 80% woonde er buiten. Nu zitten we iets hoger. Maar sinds de Babylonische ballingschap hebben er nooit zoveel Joden gewoond in het land. En zijn er nooit zoveel van hen weer teruggekeerd. Zou dat kunnen betekenen dat we in een tijd leven waarin misschien die koning ook gaat komen? Nou, ik weet het wel. En ik denk de meeste van u ook wel. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat ook het Nieuwe Testament niet alleen over een geestelijk koninkrijk spreekt, waar veel over gesproken wordt in onze kerken, maar dat er ook over een stoffelijk koninkrijk gesproken wordt en dat het geestelijke en het aardse samengaan in de Bijbel. En te veel hebben mensen dat gescheiden, datgene wat de Heere God heeft samengevoegd. Nou, de Heer Jezus is uiteindelijk gestorven en dan zul je denken, na die 40 dagen onderwijs die ze gehad hebben over dat koninkrijk, zullen ze toch wel begrepen hebben, er komt geen stoffelijk koninkrijk zoals veel christenen denken, het is allemaal geestelijk, dat koninkrijk. En wat lezen we dan in Handelingen hoofdstuk 1? In vers 6 staat er, zij dan die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Als dat koninkrijk werkelijk alleen maar een geestelijk koninkrijk zou zijn. Ten eerste klopt dan niet wat we later in Handelingen over dat koninkrijk lezen, wat we net gelezen hebben in Lucas en al die andere teksten die daarover gaan. En het zijn niet twee of drie teksten, het zijn tientallen, zo niet honderden teksten die erover gaan. En die allemaal ook over een fysiek, stoffelijk koninkrijk spreken. En na 40 dagen onderwijs van de Heer Jezus vragen de discipelen, Heer, wanneer herstelt u het koningschap voor Israël? En wat zegt de Heer Jezus dan? Oh, wat zijn jullie dom. Hebben jullie het nou nog niet begrepen? Ik ga dat niet herstellen. Het is een geestelijk koninkrijk. Zegt hij dat? Nee. Hij zegt in vers 7, het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot de uiterste der aarde. Nou, heel kort een paar dingen daarover. De Heer Jezus zegt, het is niet aan u om de tijden en gelegenheden te weten. Het Grieks heeft een aantal verschillende woorden voor tijd. Het Nieuwe Testament gebruikt 3 van die woorden voor tijd. Hier worden er 2 gebruikt. Chronos en Kairos. Chronos zou je kunnen zeggen is de tijdslijn die altijd maar doorgaat. Maar de Kairos is een tijd, een moment dat ergens voor gepland is, dat ergens voor vastgezet is. Als je een afspraak maakt met iemand, als je van plan iets bent te gaan doen. Maar ook je verjaardag bijvoorbeeld, ja, als je die viert. Maar dat is een kairos in die lijn van de chronos. Dat woord kairos is vaak ook een weergave van het Hebreeuwse woord moed. Moed wordt in uw Bijbel vaak vertaald met feesttijd. Is niet helemaal een goede vertaling, hoewel Israël feesten viert op die moadim. Maar het betekent een tijd die door de Heere God is vastgezet. Die door hem is gepland. En de Heer Jezus zegt, je hoeft niet al die dingen te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dan lijkt het een beetje vreemd, alsof de Heer Jezus opeens overgaat naar een ander onderwerp, over het onderwerp van de Heilige Geest. Maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Weet u toevallig op welke berg de troon van koning David gestaan heeft? Op de berg Moria, niet bovenop, maar net aan de zuidhelling daarvan, die hetzelfde is als de berg Sion. En weet u waar de profeten over gesproken hebben, dat de tijd gaat komen, mit Sion titze Torah, dat vanuit Sion Gods Torah, Gods wet uit zal gaan. Udwar Adonai Mirushalayim, en het woord is, Heere vanuit Jeruzalem. Maar weet u, hier wordt gesproken over de Heilige Geest. Weet u waar de Heilige Geest is uitgestort? Op de berg Sion. Op diezelfde berg. Dat is niet toevallig. Want het werk van de Heilige Geest heeft alles te maken met dat koninkrijk en met die wet die uit zal gaan vanuit Sion. Omdat de Heere God al in Ezechiël 36 en in Jeremia 31, als u die hoofdstukken niet kent, dan moet u ze zeker thuis lezen. Maar daar spreekt de Heere God er al over, dat Israël ongehoorzaam is geworden. Israël kon die wetten van de Heere God niet houden, die wetten van Sinaï. En de Heere God zegt, ik ga een nieuw verbond met jullie sluiten. Niet langer geboden die op stenen tafelen gegrift staan, maar ik ga door de Heilige Geest mijn Torah in jullie hart schrijven. En dan zie je dat die wetgeving en de Heilige Geest met elkaar te maken hebben. En denkt u dat het toevallig is dat dan net op de berg Sion de Heilige Geest uitgestort wordt? Nee, daar is niets toevallig aan, omdat straks op de berg Sion de Heer Jezus de heerschappij op zich gaat nemen. Het tweede deel van het boek Ezechiël spreekt daarover. Als hij zal komen tot zijn tempel. Als hij via de oostpoort zal binnengaan. En dat is overigens niet de gouden poort, lieve mensen. Het zal namelijk een andere tempel zijn. En niet die muren die door de Turken gebouwd zijn. Maar het is wel op die berg waar hij de heerschappij op zich gaat nemen. Nou, nog iets over het koninkrijk. Kunt u het nog bijhouden? Gaat dat nog? Is alleen nog maar de inleiding vanavond. Maar het is zo belangrijk als we dit gaan begrijpen. Als we lezen bijvoorbeeld in het evangelie van Lucas, dan valt op dat als hij zijn discipelen uitzendt, bijvoorbeeld in hoofdstuk 9 vers 2, dan zegt hij, ik zend jullie uit om het koninkrijk Gods te verkondigen en om genezingen te doen. In Lucas 9 vers 11, de scharen bemerkten het en volgden hem, en hij ontving het en sprak tot hen over het koninkrijk Gods, en die genezing van noden hadden, maakte hij gezond. Ik zie heel vaak dat het onderwijs over dat koninkrijk gepaard ging met het doen van genezingen van de Heer Jezus. Zou dat toevallig zijn? In Lucas 10 vers 9 zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen die hij uitstuurt daar, genees de zieken die er zijn in de steden en plaatsen waar u komt, en zeg tot hen, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Waarom? Omdat de Heere God wil laten zien dat hoewel dat koninkrijk nog niet op aarde is, dat koninkrijk waarin er heelheid zal zijn, waarin lam en leeuw in vrede neerliggen, een koninkrijk waarin er genezing zal zijn. Maar voor degene die nu al in dat koninkrijk leven, voor hen komt dat koninkrijk dichtbij en mogen we de krachten van dat komende koninkrijk smaken. En één van de kenmerken daarvan is dat melaatsen gereinigd worden, dat zieken genezen worden, doven gaan horen, blinden gaan zien. Dat is steeds wat de profeten geprofeteerd hebben over dat koninkrijk. Ga maar na of ik gelijk heb. Onderzoek de schriften maar. U hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ik wil u uitdagen na vanavond om de schrift te gaan onderzoeken. Het duurt weer een heel jaar voor ik weer terug ben hier. Dan hebt u tenminste wat te doen. En ook in de Dode Zee rollen zien we dat er een verwachting was van een Messias die zou doen. Ik zal u voorlezen een fragment uit rol 4Q521. Daar staat dat de Messias, als hij komt, hij zal de gevangenen bevrijden. Hij zal de blinden herstellen, de krommen recht maken. Hij zal voor altijd doen kleven aan de hoop en in zijn genade. En dan staat er, hij zal de gewonden helen. Hij zal de doden opwekken en goed nieuws brengen aan de armen. Het interessante is wat er hier in de Dode Zeerollen staat. Want er wordt één ding toegevoegd wat we niet in al die profetieën zien in het Eerste Testament. Het opwekken van doden wordt daar nooit bij genoemd. Wel, doven gaan horen, mensen die stamelen gaan goed spreken, staat er in een van de profetieën. Ja, blinden gaan zien, kreupelen, de lammen zal weer springen. Ja, al die dingen zijn geprofeteerd. Maar dat doden weer opgewekt zullen worden, staat er niet bij. Maar we zien dat als Johannes in de gevangenis zit, Johannes de Doper, en hij toch begint te twijfelen. Want al in druk gaan we als mens soms twijfelen. Of heb je daar geen last van? En dan aan zijn volgelingen vragen. Ga eens even vragen aan de Heer Jezus. Is hij nou de Messias of niet? En dan komt de Heer Jezus niet met een of ander mooi betoog. Maar dan zegt hij, vertel maar wat er gebeurt. En dan noemt hij al die kenmerken die de Joden kenden. Ook het opwekken van doden. Er is echter één ding wat ook hier in de Dode Zeerollen staat, wat hij niet noemt. En wat in veel van die profetieën, ook Jesaja 61 en andere gedeelten, voorkomt. Wat is het stukje wat hij niet noemt? Vrijlating van gevangenen. Dat hoort erbij. Waarom zou hij nou dat overgeslagen hebben? Ik geloof dat het een boodschap was voor Johannes. Johannes, jouw tijd zit erop. Je zult niet meer vrijkomen. En ik weet zeker dat Johannes niet alleen de profetieën kende. Hij was ook vervuld met de Heilige Geest van de schoot van zijn moeder af aan. En ik weet zeker dat hij de boodschap verstaan heeft. Maar het is zo belangrijk dat we Gods woord kennen. Zodat we ook zelf gaan leren om de boodschap te verstaan. Maar zo weinig wordt het profetisch woord gelezen. Laat staan onderwezen. Nou, voor we gaan pauzeren, wil ik weer terugkomen bij het punt dat de Heer Jezus zegt in het Onze Vader, dat, hè, om te bidden voor dat koninkrijk. In vers 9, dus Matthäus 6, vers 9 en 10, daar valt iets op. De manier waarop het geschreven wordt. We hebben het Onze Vader, denk ik, zo vaak gehoord dat ons misschien niet meer opvalt de taal waarin het geschreven is. Het staat namelijk in de gebiedende wijs. Je zou het als volgt kunnen vertalen, vers 9. Bid gij aldus, ja, op deze manier. Onze Vader in de hemelen, uw naam moet worden geheiligd. Het staat in de gebiedende wijs. En het is niet een vraag. Het is niet een verzoek. Het is een proclamatie. Het is een gebod wat je uitspreekt in gebed. Uw naam wordt geheiligd. Het is belangrijk om dat te gaan begrijpen. Uw koninkrijk moet komen of moet geschieden. Dat is het woordje geheiligd wat staat, kan ook betekenen erkend. Uw naam moet worden geheiligd, dat betekent apart gezet, maar dat betekent ook moet worden erkend. En ik geloof dat in dit gebed zulke belangrijke sleutels zitten. Maar de Heere God gaat het niet allemaal zelf doen. Zoals de Heere God door zijn woord te spreken hemel en aarde gemaakt heeft, dingen tot stand gebracht heeft. Zo geloof ik dat hij wil dat wij in gebed de dingen van zijn koninkrijk gaan spreken. En dan kom je pas aan bidden toe met de hoofdletter B, begrijpt u? En daarom dat ik zeg, deze cursus wil ik het niet met u hebben om mooi te leren bidden en mooie zinnetjes maken. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij gaan begrijpen wat het doel is van het gebed. Want het doel van het gebed is dat dat koninkrijk van God, wat straks op aarde zal zijn, een eeuwig koninkrijk, dat nu de krachten daarvan al zichtbaar gaan worden. Door de demonen wijken in de levens van mensen. Mensen vrij gaan komen. Mensen die gevangen zitten. En dat bedoel ik niet alleen letterlijk, maar ook in de geest gevangen zitten. En ik denk dat zoveel mensen dat zijn. Dat ze vrij gaan komen in de naam van de Heer Jezus. En die boodschap wordt in het Eerste Testament al genoemd een blijde mare. Euangelion, dat is het Griekse woord waarmee het vertaald wordt in de Septuaginta. Een blijde boodschap, dat is hetzelfde woord wat in het Nieuwe Testament ook gebruikt wordt. En het woord evangelie, als je het opzoekt in het Oude Testament, u zult het in uw Bijbelvertaling niet vinden, omdat de vertalers nooit consequent vertalen. Maar het staat altijd in de context van het herstel van Israël, van het koninkrijk van Israël en de heerschappij van de Messias. Daar ligt de sleutel. En het kan niet zonder de Messias van Israël, maar ook niet zonder dat handelen van Israël. Ja, sommige mensen zeggen tegen mij, ja, praat toch wel erg veel over Israël, hè? Geef je gebedscursus, begin je weer over Israël. Ik zal u vertellen, lieve mensen, van alle zelfstandige naamwoorden in de Bijbel is het woord van de naam van God het meest voorkomende woord. Het tweede woord is het woordje God in de Bijbel. Het derde woord is het woord Israël, wat ruim 2500 keer voorkomt in de Bijbel. Dan komt er een tijdje niks en dan komen alle zelfstandige naamwoorden. Maar de meest voorkomende woorden zijn de naam van God, het woord God en het woord Israël. Dat betekent dat het gemiddeld 2 tot 3 keer op iedere bladzijde van uw Bijbel voorkomt. Hoe zou ik de boodschap van de Messias kunnen brengen zonder de context waarin hij het zelf en waarin de Heere God, die alles gemaakt heeft en ons dit woord gegeven heeft, dat gesteld heeft? Wordt het niet tijd dat we al deze dingen weer gaan terugzetten in hun oorspronkelijke context? Uw koninkrijk moet komen. Dat woordje komen, daar staat een Grieks woord, kinomai, wat eigenlijk betekent gebeuren. Het moet ontstaan, het moet openbaar worden. Het betekent zelfs het openbaar worden van wonderen. Dat klopt ook helemaal. De keuze van de Griekse woorden is zo nauwkeurig en zo mooi. Uw wil, uw besluit moet geschieden zoals het ook in de hemel is, zo ook op aarde. Weet u wat zo mooi is? In de hemel is geen gebrokenheid. Daar is heelheid. Daar is shalom in zijn werkelijke betekenis. En wij mogen dat gaan uitspreken, zodat we nu al iets van dat shalom gaan zien in mensenlevens. Dat is een stukje van bidden. We gaan even pauzeren. Ik hoop niet te lang, want er is nog zoveel wat ik aan u kwijt wil.